Rome, macht en meesterschap. Aflevering 4 van Kunst door de eeuwen heen van Ron Augustus. In de vorige aflevering stonden we tussen marmeren goden en tempels op de Acropolis, waar de Grieken de mens en zijn schoonheid tot kunst verhieven. Vandaag trekken we verder westwaarts naar het rijk dat de wereld zou veroveren. Niet alleen met wapens, maar ook met stenen, verf en ideeën. Welkom in Rome, het rijk van macht, orde en meesterlijke kunst. Rome is anders dan Griekenland. Waar de Grieken zochten naar harmonie en perfectie, zochten de Romeinen naar macht en duurzaamheid. Hun kunst was niet enkel bewondering, maar ook propaganda, een manier om te laten zien wie de baas was en waarom. Toch bouwden ze voort op wat ze van de Grieken leerden. De Romeinse kunst is als een echo van Hellas, maar dan luider, steviger, grootser. Laten we bij het begin beginnen. In 753 voor Christus, volgens de legende, wordt Rome gesticht door Romulus en Remus. Aanvankelijk is het een koninkrijk, later een republiek, en uiteindelijk een keizerrijk dat zich uitstrekt van Brittannië tot Egypte. Overal waar de Romeinen kwamen, lieten ze iets achter. Wegen, badhuizen, amfitheaters, triomfbogen en een kunst die kracht uitstraalde. De Romeinse architectuur is misschien wel hun grootste erfenis. De Romeinen namen de Griekse zuilen over, maar ze voegden iets nieuws toe. De boog, het gebruik van beton, het gewelf en de koepel. Met die uitvindingen konden ze groter en duurzamer bouwen dan ooit tevoren. Hun gebouwen waren niet alleen heilig of mooi. Ze waren functioneel, bruikbaar en vooral bedoeld om indruk te maken. Neem het Colosseum. Gebouwd rond het jaar 80 na Christus, midden in Rome. Een amfitheater voor 50.000 toeschouwers, waar gladiatoren vochten, toneelstukken werden opgevoerd en zelfs zeeslagen werden nagespeeld. Van buiten is het een harmonie van bogen, zuilen en ritme, van binnen een technisch wonder van gangen, liften en luiken. Het Colosseum was een symbool van de kracht van het keizerrijk en van de macht van het volk dat het vulde met gejuich. Niet ver daar vandaan staat het Pantheon, een van de meest indrukwekkende gebouwen uit de oudheid. Van buiten lijkt het sober, een klassieke tempel met een portiek van zuilen. Maar stap je naar binnen, dan openbaart zich iets magisch. Een enorme koepel van beton, de grootste uit de oudheid, overspant de ruimte zonder enige steunpilaren. Bovenin, precies in het midden, een opening, de oculus, het oog van de hemel. Licht valt erdoor naar binnen en beweegt door de dag heen over de marmeren vloer, alsof de goden zelf meekijken. Bijna 2000 jaar later staat het gebouw er nog steeds. Dat zegt genoeg over Romeins vernuft. Ook de triomfbogen zijn typisch Romeins. Na een militaire overwinning bouwde men een boog ter ere van de keizer of generaal. De reliefs daarop vertellen verhalen van veldslagen en glorieuze intochten, propaganda in steen. De boog van Titus, de boog van Constantijn, monumenten die macht moesten vereeuwigen. In elk detail zie je dat Romeinse kunst een instrument was van politiek en prestige. Maar Romeinse kunst was niet alleen groots en publiek, ze was ook persoonlijk en realistisch. In tegenstelling tot de ideale schoonheid van de Grieken gaven de Romeinen hun beelden karakter. Hun portretten tonen rimpels, wallen, zelfs kromme neuzen. Ze wilden waarheid, niet perfectie. Een Romeins senator moest er wijs en ervaren uitzien, niet jong en mooi. Dat realisme is één van de redenen dat we de gezichten van keizers als Augustus, Nero en Marcus Aurelius nog herkennen. Ze lijken bijna levensecht. De beelden van keizers dienden echter niet alleen om hen te eren, maar ook om hun macht te legitimeren. Een voorbeeld is het standbeeld van Augustus van Prima Porta. Daar staat hij jong, sterk, in militair harnas, zijn arm opgeheven in een gebaar van leiding. Onder zijn voeten een kleine Cupido, een verwijzing naar zijn goddelijke afkomst, als afstammeling van Venus. Octavianus, oftewel keizer Augustus, was de eerste keizer. Het beeld is meer dan een portret, het is politiek in marmer gegoten. Ook de schilderkunst bloeide in Rome. De muren van huizen in Pompeii en Herculaneum, bedolven onder de as van de Vesuvius in 69 na Christus, laten ons zien hoe verfijnd de Romeinse kunst was. We vinden er fresco's van landschappen, mythologische taferelen, stillevens en architecturale illusies. Soms lijken de muren open te breken naar tuinen of tempels die er niet zijn. Een spel van perspectief en verbeelding dat eeuwen later weer zou opduiken in de Renaissance. Mozaïeken versierden de vloeren van rijke villa's. Kleine steentjes van glas en marmer vormden kleurrijke patronen en afbeeldingen van goden, dieren of jachtscènes. Ze waren duurzaam, glanzend en symbolen van status. Elke steen, zorgvuldig gelegd, vormde een stukje van het Romeinse wereldbeeld. Orde, symmetrie, overvloed. Religie speelde in Rome, net als in Egypte en Griekenland, een centrale rol in de kunst. De Romeinen namen de Griekse goden over, maar gaven ze Latijnse namen. Zeus werd Jupiter, Afrodite werd Venus, Ares werd Mars. Hun tempels en beelden zijn dus vaak herkenbaar Grieks van vorm, maar Romeins van karakter, robuuster, aardser, wereldser. De Grieken maakten hun beelden vooral in brons, de Romeinen maakten hun kopieën daarvan in marmer. Later, in de keizertijd, kreeg kunst ook een spirituele dimensie. De cultus van de keizer, waarin de heerser als god werd vereerd, bracht beelden voort die niet alleen macht, maar ook heiligheid uitstraalden. Een mooi voorbeeld is het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, kalm, beheerst, wijs. Het toont niet de krijger, maar de filosoof op zijn paard. Een voorbode van het humanistische mensbeeld dat later zou terugkeren. En dan, in de derde en vierde eeuw na Christus, verandert alles. Het christendom wint aan invloed. Aanvankelijk vervolgd, wordt het onder keizer Constantijn de officiële religie van het Rijk. De kunst verandert mee, van triomfbogen en tempels naar basilieken en symbolen van geloof. De eerste christelijke kunstenaars gebruiken nog Romeinse vormen, maar vullen ze met nieuwe betekenissen. De vis, het kruis, de duif, eenvoudige tekens die het begin markeren van een nieuwe tijd. De bouw van de eerste Sint-Pieterbasiliek in Rome, op de plek waar de apostel Petrus begraven zou liggen, is het symbool van die overgang. Het is het begin van de christelijke architectuur, geworteld in Romeins vakmanschap, maar gericht op het hiernamaals. Wat Rome zo bijzonder maakt in de kunstgeschiedenis, is dat het alles wat eraan vooraf ging wist te bundelen. De orde van Egypte, de schoonheid van Griekenland, het realisme van zichzelf. De Romeinen waren geen dromers, maar doeners. Hun kunst was een spiegel van hun samenleving, krachtig, georganiseerd, ambitieus. En toch schuilt er ook poëzie in die kracht. In een verweerde muur in Pompeji, een gebroken mozaïekvloer, een gezicht in marmer dat de eeuwen heeft doorstaan. Romeinse kunst leert ons dat macht vergankelijk is, maar dat schoonheid, zelfs in dienst van macht, eeuwig kan zijn. De erfenis van Rome leeft voort. In kerken, stadhuizen, musea, maar ook in onze taal en wetgeving. De koepels, zuilen en bogen van hun architectuur hebben de wereld gevormd. Waar je ook kijkt, van de Arc de Triomphe in Parijs tot de regeringsgebouwen in Washington, van de Brandenburger Tor in Berlijn tot de Arena in Amsterdam. Overal echoot de geest van Rome. In de volgende aflevering van Kunst door de eeuwen heen laten we de oudheid achter ons en stappen we een nieuwe wereld binnen. De middeleeuwen, waar geloof het penseel overneemt van macht. Waar de stenen van Rome veranderen in kathedralen van licht. Tot dan, en onthoud, macht vervaagt, maar meesterwerk blijft.